onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 22e psalm. Luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21, van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En na voorlezing van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zullen we zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste psalm na artikel 21. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 24. We noemden u Johannes 19, de versen 12 tot en met 24.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan een over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 23 en 24 van Johannes 19. Johannes 19, de versen 23 en 24. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Zingen wij van Psalm 22, het achtste vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En het negende vers, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van de 22ste psalm, U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wijst ons op de vervulling van de profetieën van het Oude Testament in het lijden en sterven van Christus. Wat eeuwen tevoren voorzegd was, is gebeurd, is vervuld. Het is zojuist aan u voorgelezen, want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was. Wat een rijk evangelie klinkt daarin door. De Zoon van God gestraft, opdat er vrede zou zijn voor opstandelingen. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij geslagen, de zaligmaker gegeeseld. En dat alles als betaling voor de zonden, die geestelijke ziekten die wij allemaal hebben, heeft de Heer het ons laten zien en de troost doen ervaren van het evangelie van Goede Vrijdag. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hier al een klein beetje genezing en eenmaal volkomen genezing naar ziel en lichaam beide. Hij ter slachting geleid als een lam. Hij verzette zich niet. Hij gaf zich over. Dat tekent zijn oneindige, eeuwige liefde. Liefde tot zijn vader, die hem gevraagd had dit te doen. En aan wie hij beloofd had dit te doen. Hij heeft het gedaan. Tot het einde toe. Het is volbracht. Ter slachting geleid. Voor mensen die dat verdiend hebben, die eeuwig onder de toren van God zouden moeten zijn. Wat een rijk evangelie. Met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Met de misdadigen gerekend. Daar klinkt ook het rijke evangelie in door. Er is voor misdadigers vergeving. Voor misdadigers is er zaligheid. En dat zien we nou aan die ene misdadiger. Hij kreeg genade. Op het noodgeschrei, vanuit de diepte der verlorenheid en helwaardigheid, heeft de Heere zich over hem ontfermd. Zou dat geen moed geven, grote zondaren en zondaressen in ons midden? Geloof toch de duivel niet dat het voor u niet meer kan. Het kan juist voor de grootste der zondaren. De schriften vervuld. Daarvan getuigt ook Johannes 19. Niet alleen in onze tekstwoorden, maar ook nog verderop. wanneer we lezen in vers 28 en 29. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Opdat de schrift zou vervuld worden. En er stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Vers 36 en 37 komen we het opnieuw tegen. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been zal van hem verbroken worden. Wel de benen van die twee moordenaars verbroken, maar niet van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Vers 37. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En ook het gedeelte waar wij vanmorgen met elkaar over nadenken, spreekt daarvan. De schriften worden vervuld in het lijden en sterven van Christus. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. De kleding van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats afgenomen, ten tweede geprofeteerd en ten derde geschonken. De kleding van Christus in de eerste plaats afgenomen, ten tweede geprofeteerd en ten derde geschonken. De krijgsknechten dan, soldaten, Romeinse soldaten. Wat was hun taak, jongens en meisjes? Nou, die maakten natuurlijk deel uit van de Romeinse legers, die overal in de onderworpen gebieden aanwezig waren. Als er een opstand uitbrak, moesten die soldaten die opstand zien te bedwingen. Als vijanden aanvielen van buiten het Romeinse Rijk, moesten zij die vijanden zien af te weren. Maar die soldaten hadden nog een taak. Wat zou dat zijn? Die soldaten hadden ook tot taak om de uitvoering van rechterlijke vonnissen te behartigen. Soldaten geeselden veroordeelden. Denk aan de geeseling van Christus. Soldaten voltrokken de doodstraf En zo waren deze Romeinse soldaten geroepen om dienst te doen op Golgotha. Om 3 veroordeelden te kruisigen en bij hen de wacht te houden. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden. Jezus, de zaligmaker. Verstaat u dat, geliefde gemeente? Hebt u dat mogen aanbidden en bewonderen? Jezus, die totaal geen zonde van zichzelf had, werd gekruisigd. Daar is zijn veroordeling aan vooraf gegaan. De toestemming van Pilatus om gekruisigd te worden was door de Joodse leidslieden verkregen. En zo is Christus uitgegaan buiten Jeruzalem, dragende zijn kruis. Wat een rijke evangelie. Weten we het nog van de grote verzoendag? Hoe die weggaande bok buiten de legerplaats geleid werd. En op de kop van die bok lagen nu al de zonden van Aaron, van zijn huis en van het hele volk van Israël. En daarin wordt u iets gezien van de wegleiding van de Zoon van God, van zijn uitgaan buiten Jeruzalem uit liefde. Opdat hij zou betalen voor de zonden en ongerechtigheden. Daartoe gekruisigd. Hij die geen zonde gekend heeft, is door God tot zonde gemaakt. Nee, niet tot een zondaar gemaakt. Maar hij nam de zonden op zich. En God de Vader legde de zonden op hem, opdat er verzoening zou zijn buiten Jeruzalem. Dat laat ons zien, geliefde gemeente, wat u en ik verdiend hebben. En wat jullie verdiend hebben, jongens en meisjes. Buiten Jeruzalem. Onder de toren. Onder het oordeel van God. En iemand die aan het kruis hangt, die hangt tussen hemel en aarde. Wat is er geroepen? Kruist hem. Weg met hem. Geen plaats voor hem op deze aarde. Geen plaats meer voor hem tussen de mensenkinderen. En bijzonder in de Godverlatenheid klinkt het door. Geen plaats voor hem in de hemel. En wat is dat toch een rijke evangelie. De plaats die wij eeuwig zouden moeten innemen door eigen schuld, heeft de zaligmaker ingenomen. Geen plaats. Om plaats te verwerven voor Jood en Heiden in het Vaderhuis met zijn vele woningen. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen. Kruiselingen werden naakt gekruisigd. Van de Groe, een dominee uit het verleden, die zegt: misschien dat een lendendoek aan hen gegeven werd. Maar voor de rest, al hun kleding uitgedaan. Zij namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. Naakt. Dat is een schande. Adam en Eva waren naakt. En zij schaamden zich niet. Daar was geen zonde. Daar waren geen zondige gedachten. Zij waren geschapen naar het beeld van God. Maar door de zondeval zagen zij dat ze naakt waren, dat wil zeggen dat ze zondig waren, geen bedekking hadden voor God en voor elkaar. En toen hechten zij vijgenboombladeren bijeen om zich te bedekken en verborgen zich voor God. Maar de Heere zocht hen op. En hij gaf hun klederen om hun naaktheid te bedekken. Denken we daar wel eens over? Waarom we kleren moeten dragen? Vanwege de zonde. En dan staat er een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent dat aan Adam en Eva een kleed gegeven werd van de schouders tot aan de knieën. Mogen we ook wel eens bedenken. Dat gebeurt vandaag aan de dag nog wel eens anders. Dat men min of meer ontkleed loopt. En daardoor zondige gedachten opwekt. Hier de Zoon van God van zijn kleding ontdaan. Dat is een teken van de toorn en het oordeel van God. Ook dit wilde en moest hij ondergaan om te betalen voor de zonden en ongerechtigheden. Vier soldaten waren daar en van zijn kleding werden vier delen gemaakt, zodat ieder zijn eigen deel kreeg. En de rok staat er. Christus. Eigenlijk nog lager afgedaald dan de eerste Adam. Adam en Eva immers kregen rokken van vellen. Daar moesten dieren voor geslacht worden. Wat ook heen wijst naar het lijden en sterven van Christus. Hij moest en wilde zijn bloed storten om bedekking, om vergeving voor de zonden en ongerechtigheden te verwerven. De mantel der gerechtigheid waarmee zondaren voor God kunnen bestaan. Kleding afgenomen, maar ook geprofeteerd. Want wat hier gebeurt is vervulling van de profetie van het Oude Testament. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Heel bijzonder. Maar men heeft het gevonden dat dit inderdaad voorkwam in de oudheid en ook in later eeuwen zo'n kledingstuk zonder naad van bovenaf helemaal geweven. En de verklaarders die zeggen dat dat een kledingstuk was vanaf de schouders met mouwen eraan en zo naar beneden tot onder de knieën. Niet stukken aan elkaar genaaid en samengehecht, maar uit één stuk geweven. En zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, Maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Het lot zal geworpen worden. En dat is nou precies weer vervulling van de profetie die wij vinden in de 22e psalm. En die hier wordt aangehaald, waar we ook van gezongen hebben. Opdat de schrift vervuld zou worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Schande, smaad en spot voor de zaligmaker. En dat alles als vervulling van de 22e psalm. We lezen dat vanaf vers 17, psalm 22. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Een vijandige menigte. Christus gekruisigd. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. En dan komt het. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Psalm 22 is een psalm van David. In die psalm klinkt door wat David ondervonden heeft, maar er zijn toch ook zaken in te vinden die niet letterlijk in het leven van David in vervulling zijn gegaan, maar waar David spreekt van het lijden van Christus. Denk aan de kruisiging en denk ook aan het loten over zijn kleding, zoals we dat in Johannes tegenkomen. 1000 jaar van tevoren geprofeteerd door David. Geprofeteerd over een dood die in zijn tijd nog niet bekend was. De kruisdood, de Romeinse dood immers, die aan misdadigers voltrokken werd. Rome bestond nog niet toen deze profetie werd opgeschreven. En zo zien we, geliefde gemeente, dat de Heere alles weet van tevoren. Alles gebeurt naar zijn raad en voorzienigheid. Dat lezen we ook in het boek Handelingen, dat de werkelijkheid is. In Handelingen 4 komt dat immers duidelijk naar voren in het gebed dat door de gemeente wordt opgezonden. Dan lezen we vers 27 en 28, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welken gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken is om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. God heeft alles van tevoren bepaald. Zonder dat hij zelf schuldig wordt aan ongerechtigheid. Hij staat boven alle dingen. Zijn raad zal bestaan. Wordt volvoerd op Golgotha. En Christus moest dat aanzien. Hangende aan het kruis, hoe zijn klederen verloot werden. Hoe bijzonder het lot werd geworpen over die rok zonder naad. Vervulling van Psalm 22. Ik las bij een schriftverklaarder dat er 332 letterlijke vervullingen zijn van schriftgedeelten uit het Oude Testament in het lijden en sterven van Christus. Eeuwen tevoren dus voorzegd. En daaruit leidt die schriftverklaarder af dat dit toch wel een heel duidelijk bewijs is dat de Bijbel Gods woord is. Mensen kunnen dat nooit zo uitgedacht hebben uit en van zichzelf. En dan laat hij er zelfs een berekening op los. Die kans dat dat zou gebeuren. Dat mensen met hun voorzeggingen de waarheid zouden zeggen in 332 gevallen op één persoon. Dat is vrijwel niets. En we geloven toch, geliefde gemeente, dat de Heere zijn woord heeft gegeven. En we horen op Goede Vrijdag dat dat woord in het lijden en sterven van Christus wordt vervuld. Dat kleed zonder naad. En dan wijst Josephus erop, een bekende Joodse geschiedschrijver, en Chrysostomus, een van de kerkvaders uit de eerste eeuwen, en ook Kolbrugge, als hij spreekt over de hoge priesterlijke kleding, dat ook de hoge priester Aaron en zijn opvolgers zo'n kleed hebben gedragen. Van bovenaf, geheel geweven, zonder naad, een wit kleed. En daar wordt dan de lijn naar getrokken dat Christus de vervulling is van het hoge priesterschap van het Oude Testament. En dan wordt hij daar, ook op Golgotha, als de hoge priester ons voorgesteld. Het lot geworpen over dat kledingstuk dat zijn hoge priesterschap aanwijst. Hij is dus de vervulling van al de hoge priesters van het Oude Testament. En iets wil ik dan aanstippen uit de taak van de hoge priester op de grote verzoendag. Hij moest brandoffers brengen, zondoffers. En op grote verzoendag werd er ook één brandoffer en twee zondoffers gebracht voor het volk. Brandoffer, dat werd helemaal verteerd. Zo is Christus op Golgotha verteerd door het vuur van Gods toren. En een brandoffer, de rook daarvan stijgt ook naar boven, dat wil zeggen, een leven dat is tot eer van God en waar de Heere een welgevallen heeft, zo was het met het leven van Christus toch geweest in volmaaktheid. Is er al een begin van bij ons, een leven tot eer van God? En dan dat zondoffer. Offer gebracht voor de zonde. Dat geldt ook hier op Golgotha, dat de hoge priester van het Nieuwe Testament gaat offeren voor de zonde. Gaat zijn eigen leven offeren, zijn eigen bloed storten. Hij is de hoge priester. En daar mag die moordenaar al van horen. Want hij mag het horen. Op de woorden die hij uitsprak, Heere, gedenk mijner, wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De ziel van de hoge priester ging naar God de Vader. En daar zal die moordenaar ook komen, omdat ook voor die moordenaar het bloed is gestort. Omdat ook voor die moordenaar Christus zijn leven heeft gegeven als de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En die rijke evangelieprediking klinkt op de Goede Vrijdag. Christus gestorven niet om in het graf te blijven, nee. Maar om op te staan en ten hemel te varen en daar plaats te bereiden in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Christus ingegaan met zijn eigen borgbloed in dat hemelse heilige der heiligen. Zoals de hoge priester op de grote verzoendag inging in het heilige der heiligen. Met dat bloed van die geofferde dieren om verzoening te doen. De hitte van Gods gramschap is geblust. De rok zonder naad, van bovenaf geheel geweven, net als de rok van de hoge priester in het Oude Testament. En nu zeggen veel schriftverklaarders ook dit. Die rok was zonder naad, geheel geweven, van bovenaf. Werd ook niet in stukken gescheurd, zodat ieder een stukje daarvan ze hebben van die vier soldaten. Die rok is één gebleven. En ook Calvijn, met heel veel andere schriftverklaarden, zegt dan, dat ziet op de eenheid van Gods kerk in Christus. Eén geloof, één doop, één hoop, één zaligheid, één zaligmaker. Daar is die kerk nou één in. In dat ware zaligmakende geloof. En de Heere zal ervoor zorgen dat die kerk ook eenmaal volmaakt één zal zijn in hem. Dat is ook een rijke gedachte. Verdeeldheid die er hier is. Oneenigheid die er kan zijn. Zal eenmaal volmaakt overwonnen zijn in en door Christus. En ook zien de schriftverklaarders er de bewarende hand van God in. Die rok die werd niet gescheurd. En zo wordt Gods kerk bewaard, te midden van de vijandschap en de haat die er in deze wereld is. En ook tegen de verdrukking van binnenuit. Vanuit dat oude bestaan. Geprofeteerd. Wat een rijke gedachte ligt daarin opgesloten. De 22e psalm laat het al zien. En op Golgotha vervuld, maar ook gegeven, geschonken kleding. En dan bedoel ik dit. Christus wilde de toren van God dragen. Wilde gerekend worden als iemand die bekleed was met het kleed van de zonde en de ongerechtigheid. De spot, de smaad en de schimp en het oordeel dat wij allemaal verdiend hebben, wilde hij dragen. Zijn klederen uitgetrokken. Nee, dat deden ten diepste de soldaten niet. Dat is ook naar de raad, de voorkennis en de voorzienigheid van God. Het laat ons de ontlading van Gods toren zien. Dat er niets meer van Gods goedheid zijn deel was. Wat is Gods goedheid? Dat de mens zich kleden mag. Maar ook dat werd hem onthouden. Opdat hij kleding zou verwerven voor Jood en heiden. En dat is nou de mantel der gerechtigheid. De rechtvaardigheid van Christus. Daarmee worden Gods kinderen bekleed. En daardoor is het werkelijkheid en we gaan daarvan zingen. Het zevende vers van Psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding, rijk gestikt tot haren koning. Het zevende vers van Psalm 45. De spot, de hoon en de laster die Christus ondervond en wilde ondergaan, betekent de heerlijkheid en de eer van Gods kerk. De mantel der gerechtigheid is als het ware afgewoven op Golgotha. Want Christus heeft het daaruit gesproken. Het is volbracht. Een zeer diepe weg wilde en moest hij gaan. Voor diepgevallen zondaren en zondaressen. Hij, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, heeft zich zeer diep willen vernederen, opdat priesters en priesteressen van de Satan priesters en priesteressen zouden worden in de dienst van God. een Gode welbehagelijk leven zouden gaan leiden. Want vergeving en heiligmaking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is volbracht, dat betekent niet alleen maar dat de Heere Jezus vergeving verworven heeft, maar ook heiligmaking. Ja, uiteindelijk een volkomen verlossing, de heiligmaking, die hier nog gebrekkig is. Dus het leven tot eer van God, waar hier nog o zoveel aan ontbreekt, zal eenmaal volmaakt zijn. Zucht u daar nooit onder? Heb jij daar nooit last van? Die zonde die nog steeds in dat oude bestaan aanwezig is en daaruit naar boven komt. Ook voor die zonde heeft de grote hoge priester van het Nieuwe Testament volkomen betaald. En zo zal de zaligheid eenmaal volmaakt zijn. De mantel der gerechtigheid wordt geschonken. Het leven in Gods zaligheid zal werkelijkheid zijn. Golgotha, sterven. Het sterven van de zaligmaker. Een heel uniek sterven, zoals het er nooit van tevoren is geweest. Want Christus legde zijn leven af. En dan is het zo dat hem zijn kleden werden afgenomen. Die legde hij ook af. Die weg moest en wilde hij gaan. Hij vervloekte zijn vijanden niet. En hij trof hen niet met de adem van zijn lippen, waarmee hij de goddeloze zou kunnen doden. Een uniek sterven, in volkomen overgave aan de wil van zijn Vader, tot in de ontkleding toe aan het kruis. Opdat stervelingen leven verworven zou worden. Denken wij wel eens aan ons sterven. Denken wij wel eens aan de dag van de wederkomst. Daar wil ik niet aan denken, dominee. Daar ben ik nog veel te jong voor. Wat is de Heere voor jou ook goed? Je mag vandaag komen onder de evangelieprediking dat er vergeving is voor de grootste der zondaren, verworven door Christus, dat het kan voor de allerergste misdadiger. Leef daar toch niet aan voorbij. Smeek dat de Heere je ogen opent. Net zoals dat gebeurde bij die moordenaar. Toen ging hij God zien, zoals hij dat nog nooit gezien had. En hij ging zichzelf zien, zoals hij dat ook nog nooit had gezien. En hij ging ook groot denken van die kruiseling in het midden. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat mocht hij veel lezen in die enkele woorden. Boven het hoofd van de zaligmaker, geschreven door Pilatus, ten diepste door God, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Adam en Eva vluchten nog voor God. Wees niet zo dwaas door te denken dat je wel voor God bestaan kunt door jezelf wat op te knappen. Door zelf een mantel te weven, een rok te maken van het goede dat we doen. Door een rok te maken van onze gebeden. Door een mantel te maken van wat we voelen. Door ons te willen bedekken met onze bekering. Want al die dingen die ook beleving zijn, bedekken niet voor de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Er is alleen bedekking te vinden in het werk van Christus. Neem dan tot Hem de toevlucht in uw nood, in uw schuld, in uw verlorenheid, net als die moordenaar. En daar zult u nooit beschaamd mee uitkomen. Gans hulpeloos, tot Hem gevloden, zal Hij ten redder, ten zaligmaker, zal Hij Jezus zijn, zouden we kunnen zeggen. Geschonken kleding. En daarvan lezen we nou duidelijk in het boek Openbaring. Ik denk aan Openbaring 3, vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Wit, dat is het beeld, de kleur van de overwinning. Overwinning op de wereld, op de Satan, op de zonde, op de dood en het graf. Dat klinkt in deze tekst door. En Openbaring 3 vers 18, daar horen we het opnieuw. En witte klederen, opdat gij bekleed moogt worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Ik raad u dat gij van mij koopt. Dat is bij Christus te vinden. Die ontkleed werd om kleding, bedekking, vergeving en heiliging voor zijn kerk te verwerven. En we lezen het ook in Openbaring 7, het 13e en het 14e vers. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. Gewassen in het bloed van Christus. Gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dus niet door hun eigen gebeden, niet door hun bekering, niet door wat zij voelden, hoewel de Heer dat alles werkt, maar dat is de grond niet. Het werk van Christus. En dan tenslotte nog deze tekst. Openbaring 19 vers 8. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwad. Want dit fijn lijnwad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En dat betekent, niet alleen de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend, maar heiligheid krijgt ook al hier gestalte in het leven en zal eenmaal volmaakt worden. Gods kinderen, klein en groot in de genade. Wat een rijk evangelie mag op deze goede vrijdag klinken. En als u nog buiten die genade staat, werp u neer voor God, bij wie ontferming en goedertierenheid is te vinden, die zo graag ziet dat verloren zondaren tot hem komen en verloren zondaren niet zal wegsturen, die een rust zal geven, vrede, verzoening, genade en zaligheid. Zien van eigen schuld. Zien op Golgotha wat we verdiend hebben. Maar ook zien wat Christus verdiend heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor het rijke evangelie dat klinken mocht op deze goede vrijdagmorgen. Wil door uw Heilige Geest de naprediker ervan zijn in ons hart. Vergeef wat niet goed, wat zondig, wat gebrekkig was. Wil vanavond ook weer bijeenbrengen dat ons hart er naar uit mag gaan. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het 7e vers van Psalm 68 gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt uit het 7e vers van Psalm 68. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.